Deel 3. Dichterbij komen. De zoon. Hoofdstuk 13. De vernedering. Stel je eens voor dat er een koning was die een heel gewoon dienstmeisje beminde. Dat is het begin van een verhaal van Kierkegaard. Het was geen koning zoals andere koningen. Alle regeringsleiders waren als de dood voor zijn macht. Niemand durfde tegen hem in te gaan, want hij was bij machte al zijn tegenstanders te verpletteren. En toch versmolt deze machtige koning van liefde voor dat hele gewone dienstmeisje. Hoe moest hij haar zijn liefde verklaren? Vreemd genoeg was het juist zijn koninklijke waardigheid, waardoor hij aan handen en voeten gebonden was. Als hij haar naar het paleis zou brengen, haar hoofd zou kronen met juwelen en haar zou kleden met koninklijke gewaden, zou ze zeker niet weerstreven. Niemand durfde dat. Maar zou ze van hem houden? Natuurlijk, ze zou zeggen dat ze van hem hield. Maar zou dat ook echt zo zijn? Of zou ze met hem leven in angst, met een stil verdriet om het leven dat ze achtergelaten had? Zou ze met hem gelukkig zijn? Hoe kon hij daar zeker van zijn? Als hij in zijn koninklijke koets met een gewapende escorte en felgekleurde banieren naar haar hutje in het bos zou rijden, zou ze ook helemaal overweldigd zijn. Maar hij wilde geen kruiperige onderdaan. Hij wilde een vrouw die hem zou beminnen, die zijns gelijke was. Hij wilde dat ze zou vergeten dat hij een koning was en zij maar een eenvoudig meisje, dat de wederzijdse liefde de kloof tussen hen zou overbruggen. Want alleen door liefde kunnen ongelijke mensen met elkaar op gelijke voet komen, was de conclusie van Kierkegaard. De koning was ervan overtuigd dat hij het meisje niet zou kunnen verheffen zonder haar vrijheid aan te tasten. En hij besloot om af te dalen. Hij kleedde zich als een bedelaar en kwam incognito bij haar hutje aan met zijn versleten mantel losjes om zich heen. Het was niet meer dan een vermomming, maar hij werd echt iemand anders. Hij deed afstand van de troon om haar hand te winnen. Wat Kierkegaard met deze gelijkenis wilde zeggen, heeft de apostel Paulus uitgedrukt in de volgende woorden over Jezus Christus. Die, in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. In zijn wegen met de mens had God zich vaak vernederd. Het Oude Testament is één groot verslag van Gods afdalingen tot de mensen. God verwaardigde zich om met Abraham, met Mozes, met het volk van Israël en met de profeten te spreken. Maar dat was allemaal niets vergeleken met wat daarna kwam, na die 400 stille jaren. Net als in het verhaal van Kierkegaard nam God een nieuwe gestalte aan. Hij werd mens. Het was de meest schokkende vernedering die men zich zou kunnen voorstellen. Vrees niet. Elk jaar opnieuw in de kersttijd horen we die woorden, als verklede kinderen het verhaal van de geboorte van Jezus spelen. Vrees niet, lispelt de 6-jarige engel, terwijl zijn lakenkostuum over de grond sleept en zijn kleerhanger vleugeltjes wieken door het bibberen van zijn lichaam. Hij kijkt nog gauw eens naar het spiekbriefje dat hij in zijn mouw verstopt heeft. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Hij is al verschenen aan Zacharia, zijn oudere broer met een opgeplakt baardje, en aan Maria, het blonde meisje met de sproeten uit groep 4. En steeds is diezelfde groet, vrees niet. Dat waren ook Gods eerste woorden tot Abraham, tot Hagar en tot Isaac. Vrees niet, zei de engel toen hij Gideon en de profeet Daniel ontmoette. In de mond van bovennatuurlijke wezens was die uitdrukking even gewoon als goedendag. Geen wonder. Tegen de tijd dat zo'n bovennatuurlijk wezen zijn mond opendeed, lag het menselijk wezen meestal al met zijn gezicht op de grond. Wanneer God verbinding zocht met de planeet Aarde, klonk zo'n bovennatuurlijke ontmoeting soms als de donder. Soms ontstond er een wervelwind en soms werd het hele toneel helder verlicht. Maar bijna altijd was het angstwekkend. Maar wat de engel aan Zacharia en Maria en Jozef beloofde, was nieuws. God stond op het punt om te verschijnen in de vorm die niet angstaanjagend was. Wat is minstens minder angstaanjagend dan een pasgeboren baby, met kromme beentjes en ogen die nog niet helemaal recht staan? In Jezus, geboren in een stal of in een grot en gelegd in een kribbe, had God eindelijk een benaderingswijze gevonden waarvoor mensen niet bang behoefden te zijn. De koning had zijn koningsmantel afgeworpen. Laat het tot ons doordringen hoe diep God afdaalt. Van de vleeswording waren meer dieren dan mensen getuigen. Daarna valt de geschiedenis in twee delen uiteen. Voor die tijd en na die tijd. Wat zelfs onze jaartelling mopperend toegeeft. En wat een risico. In de vleeswording overbrugde God de enorme kloof die tussen hem en zijn schepping, de mens, bestond. Maar door het verdwijnen van die barrière werd Jezus kwetsbaar, heel kwetsbaar. Het kind werd geboren in de nacht, tussen de dieren, de zoete adem en de dampende mest van de dieren. En niets is ooit meer hetzelfde. Zij die in God geloven, kunnen in zekere zin nooit meer zeker zijn van God. Nu ze hem eenmaal gezien hebben in een stal, weten ze nooit waar hij zal verschijnen. Of tot hoever hij zal gaan. Of tot welke belachelijke diepte hij in zelfvernedering zal afdalen in zijn uiterste pogingen om de mens te bereiken. Voor hen die in God geloven, betekende deze geboorte dat God zelf nooit veilig voor ons is. En dat is misschien wel de schaduwzijde van Kerstmis. De verschrikking van de stilte. Hij dient zich zo aan dat we hem altijd kunnen uitschakelen. Net zo makkelijk als we het babyschedeltje als een eierschaal kunnen verpletteren. Of hem aan een kruis vastspijkeren als hij daarvoor te groot is. Hoe heeft God deze eerste kerst ervaren? Stelt u zich eens voor dat u weer een baby wordt. U kunt niet meer praten. Uw spieren niet meer coördineren. U kunt geen vast voedsel meer eten. En u bent niet zindelijk. God als foetus. Of stelt u eens voor dat u een slak wordt. Die vergelijking klopt waarschijnlijk beter. Op die dag in Bethlehem nam de schepper van hemel en aarde de gestalte aan van een hulpeloze afhankelijke baby. Kenosis is het woord dat theologen gebruiken om te beschrijven hoe God zichzelf ontledigde van de woorden van het God zijn. Ironisch genoeg zat er in de ontlediging, ondanks alle vernedering, ook iets van vrijheid. Over de nadelen van oneindigheid heb ik het al gehad. Met een lichaam was Christus vrij om als mens te handelen zonder die nadelen. Hij kon nu zeggen wat hij wilde, zonder met zijn stem de boomtoppen te teisteren. Hij kon zijn toorn uiten door koning Herodes een vos te noemen, of door naar de zweep te grijpen in de tempel, in plaats van aardbevingen te veroorzaken met zijn stormachtige aanwezigheid. En hij kon iedereen aanspreken, een prostituee, een blinde, een weduwe, een melaatse, zonder eerst te zeggen, vrees niet. Einde hoofdstuk 13.